We gaan eerst bidden voordat we de Bijbel openen met elkaar. Vader, we willen u danken voor uw woord. Danken dat we vandaag op deze paasdag zo mogen stilstaan bij een opgestane Heer. Bij een open graf, bij een open deur, bij een vrije toegang tot de troon van de Allerhoogste. En we willen u zo danken dat we ook daar getuigen van mogen zijn. En ook deze morgen willen we stilstaan bij uw woord en nadenken over wat u te zeggen hebt op deze dag tot ons allemaal. En ik wil bidden, Vader, dat we ook met elkaar onze harten mogen openen voor u en dat we ook open mogen staan voor datgene wat u te zeggen hebt. Dat het niet alleen maar in ons hoofd een plaats krijgt, maar ook in ons hart. Dat we van binnen mogen weten, mogen beseffen. Jezus is de levende, de opgestane Heer. En daardoor mogen we kinderen van God genoemd worden. We prijzen uw grote naam. Amen. Goed, jullie hebben dit al zien staan natuurlijk. Sommige mensen hebben vrijdag al gezien dat ik daarmee aan het bouwen was. Ja, al enig idee waar dat over gaat. Neeltje en Lydia zwijgen. Al enig idee. Nee. Ik hoor heel veel enthousiasme. Kinderen niet. Jij weet het. Wat? Heel goed, Tom, ja, het verhaal van Mozes. Ja, dat gaan we lezen met elkaar. Exodus 12, heel goed man. Wist je dat? Ik had je niet verteld, hè? Oei. Zo goed zeg. Ja, Tom heeft het al helemaal door. Maar wel blijven zitten hoor, omdat je het nu weet moet je niet meteen naar huis gaan, hè? Oké, Exodus 12 gaan we lezen. En daar staat bij mij boven de instelling van het Pascha. Exodus 12. Ja, doe maar, Bo. Ik wacht wel, hoor. Dat is geen probleem. Hé? Ik wacht altijd tot iedereen het heeft. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dan kunnen we echt allemaal meelezen. En dat staat bij mij. De Heere zei tot Mozes en Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin van alle maanden zijn. Zij zal voor u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de hele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e dag van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, families gewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen. Naar het aantal personen zult u bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet u nemen. U kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En u zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de hele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. En vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult u het niet eten. slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. U zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult u met vuur verbranden. Aldus zult u het eten. Uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult u het eten, het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen, ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar u bent, en wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. U zult hem vieren als een feest voor de Heere, in uw geslachten zult u hem als een altoos durende inzetting vieren. Nou, ik laat het tot zover. Oké, dus Tommy had het goed, daar ging het over, daar gaat het over. Hè? Die deur. Maar goed, allereerst even een vraag en ik kijk eerst even naar de kinderen. Hè? En als de kinderen het niet weten, dan mogen de volwassenen natuurlijk ook wel antwoorden. Maar in welk land speelde dit verhaal zich af? Egypte, heel goed. Schrijven we even op die deurpost. Egypte, ik schrijf het een beetje laag, want er moeten nog meer woorden op. Hè? Egypte. Ja, hadden die Israëlieten daar nou een goed leven? Hadden die het daar nou goed in Egypte? Ik zie jou nee schudden. Waarom hadden ze het niet goed? Het waren slaven. Ja, heel goed. Oh, daar heb ik mijn stift gelaten. Het waren slaven. Oh. Ik kan niet eens meer schrijven, zeg. Het waren slaven, inderdaad. En wat zijn slaven? Wat is er aan de hand met slaven? Waarom is dat niet goed? Wordt gedwongen om te werken, inderdaad. Worden gedwongen, hè? Kunnen we ook wel opschrijven, ja. En worden ze dan altijd vriendelijk behandeld? Nee. Hoe noemen we dat wel? Met een moeilijk woord. Nou, dat is niet eens een moeilijk woord, denk ik. Uitgebuit, onderdrukking, mishandeling. Welk woord zullen we kiezen? Mishandeling. Ja, en is ze weer mishandeld. En dan lazen we iets over dat bloed wat aan de deurposten gestreken moest worden. Waarom was dat? Waarom moest dat bloed aan die deurposten gestreken worden? God ging de Egyptenaren straffen. Alle Egyptenaren? Niet alle Egyptenaren. Nou ja, in feite natuurlijk wel. Maar, wie hoorde ik daar wat zeggen? De eerstgeborenen, ja. De eerstgeborenen. de eerstgeboren zoon. Die moest eraan geloven, om het maar even zo te zeggen. Als er geen bloed aan de deurpost zou zitten, dan zou de eerstgeboren zoon sterven. Maar daarmee worden natuurlijk inderdaad wel alle Egyptenaren gestraft. Hè? Dat is inderdaad wel waar. Want de papa's en mama's die hun eerstgeboren zoon moeten missen, dat is natuurlijk net zo verdrietig. Hè? Dat is heel erg verdrietig. En het was niet alleen de eerstgeboren zoon, het ging ook om het vee, ook dat moest er aan geloven. En weet je, als de eerstgeboren zoon, als dat een klein jongetje was, dan was dat erg. Maar eerstgeboren kon natuurlijk net zo goed al een ouder iemand zijn. Kon ook al iemand van 20 of van 30 zijn, die kon ook al een eerstgeboren zoon zijn. Dus ja, dat was echt heel erg, hè, wat daar allemaal gebeurde. Goed, kijken we even verder. Even een klein stukje terug naar helemaal het begin van de Bijbel. Hè. Ook daar gebeurde natuurlijk van alles. Hè. Daar hadden we het, wie waren de eerste mensen in de Bijbel? Wie waren de... Adam en Eva, dat waren de eerste mensen in de Bijbel. En Adam en Eva die deden iets wat God had verboden. Wat deden ze? Vrucht eten van de boom. Dat had God verboden. Ze mochten niet van die boom eten. En omdat ze dat toch hadden gedaan, was er iets wat in de wereld ineens binnensloop als het ware. Hoe noemen we dat? De zonde. De zonde. Even kijken, nu moet ik van boven naar beneden schrijven. Ik heb een zus en die is linkshandig. En die houdt haar papier gewoon ondersteboven en dan schrijft ze. Ik snap niet hoe ze het doet, maar dat doet ze. Dat vind ik heel knap. Maar goed, inderdaad, de zonde. De zonde, die kwam in de wereld. En zonde, wat was het gevolg van het feit dat de zonde in de wereld kwam? Toen God tegen Adam en Eva had gezegd, je mag niet van die boom eten. Op het moment dat je daarvan eet, dan gebeurt er iets. En wat was dat? Kennis van goed en kwaad. En het gevolg daarvan was... de dood. Ja. En wie was het die Adam en Eva had verleid? Wie was dat? Ik hoor de slang, ik hoor Satan. Wat gaan we opschrijven? We kunnen het allebei opschrijven ook. Slang, er is ruimte genoeg. De slang. En schrijven we erachter Satan. Je weet natuurlijk al lang wat nu zo dadelijk de bedoeling is. Maar oké, goed, dat geeft allemaal niet. De zonde, de dood, de slang, de Satan. De Satan die had de mensen verleid en... ja, was dat, hè, dus dan kwam de dood, kwam in de wereld. Betekende dat dan vanaf het moment dat Adam en Eva van die boom hadden gegeten, betekende dat dan dat ze dezelfde minuut nog stierven? Nee, ik hoor nee, maar wat gebeurde er wel? Wat had God wel gezegd dat het gevolg was? Ja, ze zouden de dood sterven. Hè? Ze zouden sterven. Dat was er gezegd. Maar er was nog iets. Hè? Ze moesten uit de hof verbannen worden. Ja, dat vind ik een goeie. Die schrijven we er even bij. Had ik niet eens in mijn gedachten, maar die schrijven we erbij. Vind ik wel een hele goeie. Verbanning. Ja, maar ook daarnaast, ze moesten uit de hof verbannen worden. God had iets tegen Eva gezegd. pijn. Pijn. Wat zei je, Tom? De dood. Maar die had wel opgeschreven. Maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. De dood, pijn. Verbinding. Ja, vind ik een goeie. Dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik een hele goeie. Maar ik schrijf hem straks even op. Ik heb iets andere woorden. Maar dat maakt op zich niet uit. Het klopt zeker helemaal. Zoeken. Ja, stond onder een vloek. Ja, dat vind ik ook een hele goeie, ja. Vloek. En de mensen, ja, inderdaad, er was pijn en er was moeite, er was verdriet. Van Eva werd er gezegd, ze zou met pijn en moeite kinderen krijgen. Er werd tegen Adam gezegd dat hij in het zweet van zijn aangezicht moest hij de aarde bewerken. Dus het werd allemaal niet meer zo gemakkelijk in het leven. Er kwam lijden. Dat was eigenlijk het woord wat ik zocht. Maar ja, oké, goed, er kwamen al allemaal andere woorden die ook wel heel belangrijk zijn. Lijden. Zijn er dan nog woorden die ontbreken volgens jullie? Moeten er nog woorden bij? Ik heb nog ruimte namelijk. Weg van de aanwezigheid van God. Dat ga ik meteen bovenaan schrijven. Want dat was eigenlijk wat ik hier bovenaan wilde zetten. En heel mooi verwoord. Weg van de aanwezigheid van God. Ik vind dat heel mooi verwoord. En ik denk dat dat inderdaad heel waar is. Ik had geschreven vijandschap. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi verwoord. En ik denk dat zijn zo van die dingen die allemaal zo in het leven zijn binnengeslopen. Die het leven hebben veranderd vanaf het moment dat Adam en Eva van de boom gingen eten. En eigenlijk ook dingen die te maken hadden met moeite, met lijden, met strijd. Het volk Egypte, een slavenvolk, gedwongen om te werken, werden mishandeld. Eerstgeboren zoon moest sterven. Zonde, dood, de slang, de Satan, verbannen, vloek. Lijden. Allemaal dingen die ineens die wereld gingen beheersen. Is het daarbij gebleven? Waarvoor vieren wij vandaag het paasfeest? Ja, Lucas. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Ja, inderdaad. Dat klopt. En dat is de reden dat wij het paasfeest vier. Maar Jezus die ging een aantal dagen voor het paasfeest, het staat niet precies hoeveel dagen, ging hij naar Jeruzalem. En hij ging daar natuurlijk naartoe om te sterven, dat weten we. Verschrikkelijk, ik zou het niet kunnen, denk ik zomaar. Maar hij ging om nog een reden naar Jeruzalem. Want er was een feest. Het was ja, een Pascha te vieren. Het was om het Pascha te vieren. Inderdaad. En dat was dus dat feest van die bevrijding uit Egypte. Want het volk Israël was bevrijd uit Egypte. En dat werd ieder jaar opnieuw in dat land gevierd. En we hebben vanmorgen gelezen wat dat dan inhield. God zou zijn volk, God zou het volk Egypte zwaar straffen vanwege alles wat zij het volk van God hadden aangedaan. En er kwamen er 10 plagen over dat land Egypte. En bij elke plaag opnieuw kwam er dan die vraag naar de farao, naar de koning van Egypte. Het was eigenlijk niet eens een vraag, het was gewoon een bevel van God. Laat mijn volk gaan. Maar de farao wilde niet één keer dat volk laten gaan. Ja, hij zei af en toe wel een keertje van wel. Hij zei af en toe wel een keer, oké, bid tot de Heer, zei hij dan, dat je mijn volk, dat je deze plaag wegneemt en dan zal ik je volk laten gaan, zei hij. En dan was die plaag voorbij en zei farao, niks ervan, niks ervan. We blijven gewoon allemaal netjes hier. En die tiende, die laatste plaag, dat was dus die plaag dat die oudste zoon van de kinderen, nou ja, eigenlijk van alle gezinnen, de eerstgeborene in elk huis, die moest sterven. Er was één manier om dat te voorkomen. En wat was die manier? Het bloed aan de deurposten. Nou, ik heb verf mee, ik geef toe. Het is niet echt bloed. Dat zou ook een beetje bizar zijn. Nee, je hoeft je vinger er niet af te bijten, Lydia. Dat hoeft niet. Ik heb hier verf mee en ik wil graag een aantal kinderen naar voren die deze deurpost gaan rood verven. Maar ik ben een beetje bang dat ik ruzie ga krijgen met de ouders. Ik heb het alles een keer eerder gedaan in een gemeente. En er was een klein jongetje met een... Die was echt op zijn paas best met een mooi wit hemd had hij aan. Ik heb geen ruzie gekregen met zijn mama. Zijn mama had er alle begrip voor. Maar om dat te voorkomen heb ik wel een paar van die verfschorten mee. Maar goed, ik wil graag een paar kinderen naar voren om eventjes... Ik zal het netjes doen hoor, Wie komen er naar voren? Kom aan, niet allemaal tegelijk. Kom aan. Kom, kijk, kijk. Wow, yes. Oké, goed, 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 goed. Kijk eens zo. Ik heb een paar verfschorten voor wie dat wil. Wie dat dan wil. Even kijken. Ja, doen we dat even zo? Dat is misschien wel veilig, hè? Even kijken. En dan moeten we het even een beetje eerlijk verdelen, natuurlijk. Zo, even kijken. Zo. Jij één. Ik doe gewoon een beetje achterstevoren aan. Zo. Zo. Het is maar gewoon voor de veiligheid. Het is maar gewoon voor de veiligheid. Ah, oh, ja, ja. Ja, dan moet je wel een beetje uitkijken, natuurlijk. Maar, en het is uiteindelijk, het is waterverf. En je kan het ook weer met... hoe heet dat? Met Dreft of met een... Oh, nee. Met Ariel. Ariel. Met... Robijn. Oké. Goed. Dus. Oké, dan mogen jullie zorgen dat al die letters weer een beetje weggeschilderd zijn. Dat daar niets van overblijft natuurlijk. En dan mogen jullie dat, dus er liggen een paar borstels. En ik zou zeggen, ga gewoon proberen die deurpost even mooi rood te verven. En de langste, die mag misschien wel even die bovenkant doen. Yes! Ah, de deurpost, Bo. Ja, wacht even hoor, ik ga jouw gezicht ook rood schilderen straks. Kijk. Nou ja, goed, dus doordat dat bloed aan die deurposten verscheen, hoefden de eerstgeborenen niet te sterven. Hè? En ik denk dat is inderdaad wel een heel belangrijk gegeven. Er is eventueel een krukje, hè? Daar kan je opstaan als het te laag is. Voor degene die daar bovenaan aan het schilderen zijn. Oh, maar Bo, die kan er gewoon perfect bij zijn. Ah, super. Ja, ja, ja. Maar ja, moet je niet meer waterverf doen hoor. Dat is... Woe! Zeg een keer, Tom. De 10 geboden. Ja, 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 dat klopt. Dat klopt. Maar dat was nadat die deur werd... nadat de mensen dat bloed aan de deurpost moesten strijken, hè. Dat was na die... Ja, dat was voor die tijd, hè. Dat was voor die tijd. Dus eerst kreeg je inderdaad, heel goed Tom. Dus je kreeg eerst, hè, dat, wow zeg. Ik had eventueel, als het te lang ging duren, had ik een lied. Maar, het is al gedaan zeg, het is al gedaan. Maar het is waar wat je zegt Tom, hè. Dus inderdaad, de mensen moesten, oh, die rode die letters gaan niet eens weg zeg. Oh, nou ja, oké, goed. Maar... Het is rood, dat is belangrijk. He? Dus ze waren eerst kreeg je dus dat Mozes werd geroepen. He? Wat was zijn beroep op dat moment? Wat deed hij? Hij was? Ja, ja, hij moest zijn sandalen uitdoen. Maar hij paste eigenlijk op de schapen, weet je wel. Hij paste op de schapen. En toen gebeurde het dat God hem riep. En toen, dat was bij een brandende braamstruik. Inderdaad, heel goed. Was een brandende braamstruik. Die stond in brand. En daaruit kwam een stem van God. En God zei, Mozes, ik wil dat jij naar de koning van Egypte gaat. En zegt, laat mijn volk gaan. Dat was het. Dat gebeurde voor die tijd. En toen kwamen er 10 plagen. En de 10e plaag, dat was dat hij... Eerst geboren zoon werd, zou gedood worden. Kijk zeg, oeh zeg. Nou, daar gaat die engel echt voorbij hoor. Daar gaat die engel, oh, dat is zo rood zeg. Kijk. Ja, dat is echt. Maar goed, dus die 10 plagen. Hè, en die 10e was dan. En toen moest de deurpost rood geschilderd worden. En na die tijd ging het volk helemaal weg uit het land Egypte. Door de zee, weet je wel, ging het water opzij. Heb je dat ook gezien in die film? Ja, zie je wel. Ging het water opzij. En toen gingen ze allemaal door het water heen. Behalve al die Egyptische soldaten. He? Toen was het ineens weer plans. En toen gingen ze allemaal dood. Ja. En toen, na die tijd, toen kregen ze de 10 geboden. Heel goed. Dat was heel goed van jou. Wow. Ik denk dat hier niet één engel meer durft te passeren. Ja, 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 ze spelen op zeker. Ze hebben groot gelijk. Ze hebben echt groot gelijk. Ik zou dat ook doen. Ik zou er heel zeker van willen zijn dat er niets gebeurt. Hè? Wow. Ja, 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 ja. Heb ik, nou ja, ik moet nu de rest van mijn dagen. Ja, 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 nee hoor. Maar dat zijn allemaal hemden, behalve die paarse, maar dat zijn allemaal hemden die komen van Johan. Dus Johan heeft geen hemd meer thuis straks. Zeg, ik vind het super. Wat denk je, gaat hier nog een engel doorheen durven? Maya, wat. Oei, oei, oei. Ja, maar wacht even, nu moet Bo ook, hè? Yo! Denk wel, kijk wel uit dat het niet in de kleren komt, hè? Kijk. Ja, ja, maar dat is het ook, hè? Dat is het ook, hè? Ik vind hem prachtig. Ik vind het prachtig, dames. Ja. Nou. Zullen we het zo laten? Zullen we het zo laten? Julie is nog druk aan het... Ja, ik vind het fantastisch. Oei, 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 oei. Krijg je nou van die indianenstrepen? Oei, oei, oei. Zoals je tanden zijn rood. Oh, oh, kom, even een foto, Ja, natuurlijk, ik moet even op de foto. Zo, ik mag er wel bij staan, hè, het is mijn schuld uiteindelijk, al die... Zo. Ja, super. Hey, dank jullie wel, dit was geweldig. Ja. Nou, dus inderdaad, dus het volk Egypte werd zwaar gestraft, want zij hadden allemaal niet dat bloed aan die deurposten gestreken. En het volk Israël had dat wel, want zij hadden gehoord dat als dat bloed aan die deurposten gestreken zou worden, dan zou die engel aan hun voorbij gaan, die doodsengel. En daardoor hoefde voor het volk Israël de eerstgeboren jongetjes, de eerstgeboren zoons, niet te sterven. Maar goed, dat feest wat ze daarna ieder jaar opnieuw gingen vieren, dat was dus het Pascha of het Pesach. En daar komt natuurlijk ons woord Pasen vandaan. Hè? Dat is allemaal een beetje hetzelfde. En Israël moest dat feest vieren met het slachten van een stuk klein vee. Dat moesten ze dan slachten en offeren aan de Heere. En dat was dus ook een feest om de Heere te danken, te bedanken, dat God zijn volk door een sterke hand had bevrijd van de slavernij uit Egypte. Was het ook een feest om de Heere te bedanken dat God een nieuw land had beloofd, waar ze naar op weg mochten gaan en wat ze later ook effectief zijn gaan bewonen. Een nieuw land wat God aan zijn volk heeft gegeven. Maar, dat werd er straks ook al even genoemd, met Pasen, met Pesach, denken we tegelijk ook aan een heel ander gebeuren. Het is niet alleen maar dat wij denken aan wat er in Egypte gebeurde. Met Pesach of met Pasen denken we ook aan het gegeven dat Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis. Wat betekent de zonde ook alweer? Weet jij het nog, Tom? Wat betekent de zonde ook alweer? Dat is een moeilijk woord, hè? Zonde. Ja, eigenlijk wel een beetje, hè? Ja. Het zit er wel een beetje in, hè? Ja, heeft te maken inderdaad wel met straf. Hè? Mensen werden gestraft voor het feit dat ze niet hadden gedaan wat God had gevraagd. Ongehoorzaamheid. Ja, zonde is ongehoorzaamheid. Dus het is inderdaad een stukje de dingen doen die God heeft verboden om te doen. Dus dingen doen die niet tot eer van God zijn. Maar het is natuurlijk veel meer, hè. Het is nog een beetje te lezen, maar het betekende ook dat de mensen weg zijn van de aanwezigheid van God. Heel mooi verwoord. Dus eigenlijk betekende dat doordat de zonde er was, dat de mensen niet meer bij God konden komen. Ze waren bij God vandaan en er was als het ware een soort muur of een kloof, hoe je het noemen wil. Er was iets waardoor de mensen niet meer bij God konden komen. Want de mensen hadden zich eigenlijk een beetje verkocht aan de duivel. Dat is wat. De mensen hadden zich verkocht aan de duivel. De mensen hadden eigenlijk gezegd, doordat ze naar de duivel hadden geluisterd, jij bent nu een beetje mijn baas. Dat kan natuurlijk niet helemaal, maar de mensen hadden het toch wel min of meer gezegd. Kijk eens, vier schone dames kan ik nu zeggen, hè. De mensen hadden zich verkocht aan de duivel. De duivel had het nu voor het zeggen in het leven van de mensen. En dat was iets wat steeds verder groeide in het leven. De zonde nam een steeds grotere plaats in het leven. Kain en Abel, Kain die vermoorde zijn broer op een gegeven moment. Het volk Israël wordt op een gegeven moment ongehoorzaam tegen God. En ging allemaal dingen doen die God had verboden. Het groeide steeds meer. En het waren allemaal dingen die verkeerd waren. Maar dat was eigenlijk Omdat er iets in het leven van de mensen zat, iets in het hoofd van de mensen zat, iets in het hart van de mensen zat, wat gewoon verkeerd was. En dat noemen we zonde. Als een soort plantje wat maar niet uit te roeien valt. He? Dat kennen we soms, plantjes die niet uit te roeien. Zo moet je die zonde ook een beetje zien. En dat groeide maar en dat groeide maar. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurde. Dus je krijgt inderdaad weg van de aanwezigheid van God. Maar Jezus heeft daarvoor zijn bloed gegeven. Net als dat lammetje in Egypte heeft Jezus zijn bloed gegeven. Het bloed van Jezus, staat er in de Bijbel, reinigt ons van alle zonden. Jezus bloed is als het ware gestreken aan de deurpost van jou en mijn hart. Tenminste, als je daar bewust voor hebt gekozen. Als je bewust tegen Jezus hebt gezegd, Heer, komt u in mijn leven. Heer, ik wil ook dat uw bloed mijn leven reinigt. Ik wil ook dat uw bloed aan de deurposten van mijn hart zichtbaar is, zodat de dood niet langer vat heeft op mijn leven. Eigenlijk is dat wat Jezus heeft gedaan op Goede Vrijdag toen hij stierf aan het kruis. Het lammetje dat werd geslacht. Jezus, als je het Johannes Evangelie leest, Jezus wordt genoemd het Lam Gods. Precies datzelfde beeld heeft Jezus gewoon met zijn eigen leven in praktijk gebracht. Is dat niet prachtig mooi? En toch, ja, Jezus heeft dat gedaan. Hè? Dus daarmee zijn wij eigenlijk vrijgekocht. Zo'n liedje, hè? Vrijgekocht door het hoogste goed, verlost en gereinigd. Door Jezus bloed, al mijn schuld betaald door het offerlam, halleluja, voor de Heer die het op zich nam. Prachtig. Dus eigenlijk zouden we moeten zeggen, oké, de dood heeft geen macht meer over ons. En toch sterven er nog regelmatig mensen. En toch doen we nog altijd dingen die we eigenlijk niet horen te doen. Dat gebeurt toch. Paulus die zegt op een gegeven moment over zichzelf, ik ellendig mens. Hij denkt, wat een rot mens ben ik. Mag ik het zo zeggen? Mag ik het zo zeggen of zeg ik nu iets lelijks? Ja, mag het? Dankjewel. Dankjewel. Met jou kan ik praten, Tom. Dat was wat Paulus dacht over zichzelf. En eigenlijk, ja, zo is het. Hè. Ook wij zijn mensen die nog steeds dingen doen die niet tot eer van God zijn. Maar Jezus heeft daar wel voor betaald. En dat werk van Jezus, dat werkt nog altijd door. Zoals dat plantje van de zonde in de wereld werkte. En dat steeds verder om zich heen greep. En steeds meer in ons leven greep kreeg. Zo is Jezus gestorven voor onze zonde. En er is als het ware een ander soort plantje. Laat ik het maar weer zo zeggen. Een ander soort plantje gekomen. En dat is heel langzaam maar zeker dat plantje van de Satan aan het opeten. En we worden een nieuwe schepping. En dat is allemaal gebeurd op die ene dag dat Jezus stierf voor ons aan het kruis. Maar er staat ook in de Bijbel dat als wij alleen maar voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd zouden hebben, alleen maar vanwege het feit dat Jezus voor onze zonde is gestorven, hoe vreselijk dat ook is, dan waren we eigenlijk de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan was er veel reden om te klagen. Maar Jezus is ook weer opgestaan. Pasen. Er is vrijheid. Jezus is opgestaan uit de dood en hij leeft. En doordat Jezus is opgestaan, heeft hij bewezen, er is leven mogelijk. Er is opstanding mogelijk. Het is niet onmogelijk. Ook wij mogen leven door hem. En wat houdt dat leven dan in? Wel, dat leven dat houdt in dat wij bij God horen, dat de duivel geen aanspraak meer kan maken op ons leven, wat we ook soms nog fout doen. De duivel kan geen aanspraak meer maken op ons leven. Wij kunnen natuurlijk wel voor de andere kant kiezen, Maar dat moeten we natuurlijk niet doen. Als wij voor God hebben gekozen, moeten we ook zijn weg blijven gaan. En dan kunnen we met ons hele hart zeggen, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst. En nog een heleboel andere dingen, ik heb hem even niet 100% in mijn hoofd. Maar dat er niets meer is wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Dan is er niets meer wat ons kan scheiden. We zijn van Hem, we zijn gekocht en betaald. Magnifiek. Dus ja, daar moeten we voor leven, daar moeten we voor gaan. Is dat bloed van Jezus ook gestreken aan de deurposten van jouw hart? Heb jij al in jouw leven doelbewust tegen Jezus gezegd, Jezus, uw bloed heeft ook voor mij gevloeid aan het kruis op Golgotha. U bent ook voor mij gestorven. Dat is wel heel erg Johannes 3 vers 16. Hè? Maar Jezus is ook voor mij, voor ons gestorven aan het kruis. En ook zijn bloed is ook voor ons gevloeid. En als dat bloed ook aan de deurposten van jouw hart gestreken is, dan mag je zeggen, ik ben vrijgekocht door het hoogste goed. Ik ben vrijgekocht door het bloed van Jezus. Daar mogen we uit leven. Dan heeft de Satan niet langer recht op ons leven. Hij kan van alles proberen. En de duivel zal ook van alles proberen. Vandaar dat we nog regelmatig toch weer zondigen en dingen doen die niet juist zijn. Maar de duivel, hij kan het proberen, maar hij heeft geen macht meer over ons. De zonde wordt ons niet langer aangerekend. En de dood kan ons niet langer vasthouden. En er komt een dag, dan zullen ook de doden weer opstaan, staat er in de Bijbel. Ik geloof dat. Ik geloof dat. Dat is een beetje een rare gedachte natuurlijk. Ik denk als ik dat tegen mijn collega's, ik geef ook godsdienstles. Ik denk dat als ik dat tegen mijn collega's zedeleer zeggen, die zeggen je bent gek. Maar ik geloof dat. En ik durf dat ook tegen mijn collega's te zeggen hoor, daar niet van. Maar Jezus zorgt ervoor dat die dag komt. Dat allen weer op zullen staan uit de dood. Dus ja, het bloed aan de deurposten, hè, dat was bij Israël, maar het geldt dus ook voor ons. Volk Israël was slaven in Egypte, wij waren slaven van de zonde. Egypte, daar moesten ze een stuk kleinvee moesten ze slachten. God heeft zijn zoon voor ons laten sterven. Het bloed van dat lam moest gestreken worden aan de deurposten van de huizen. Jezus bloed maakt ons vrij. Dat mag aan de deurposten van ons leven gestreken worden. Daarna mocht het volk Israël vertrekken uit Egypte. 10 plagen lang werden ze tegengehouden. Elke keer als het bijna zover was, werden ze tegengehouden. Maar bij die laatste plaag zei de farao, ga alsjeblieft, ga weg. Ik wil jullie niet meer zien. Ga weg. Het bloed van Jezus maakt ons vrij. En daardoor mogen ook wij weg zijn uit dat oude leven. Krijgen we een nieuw leven. Zijn we in Christus een nieuwe schepping. En na die tijd vertrokken ze. Ze gingen door de Schelfzee. Door de Schelfzee. Door het water. Wedergeboorte. Hè, dat is ook de doop. Hè. Daarom is de doop ook zo'n belangrijk gegeven. Als je nog niet gedoopt bent. Ik wil je echt aanmoedigen. Als jij die keuze hebt gemaakt voor Jezus. En je zegt ik wil hem zo graag volgen. Ik wil hem zo graag dienen. Wat houdt je tegen om je te laten dopen? Echt belangrijk om daar ook over na te denken. Doop, een beeld van de wedergeboorte. We zijn opnieuw geboren. En dan komen ze in de Sinaï-woestijn. Het volk Israël komt in de woestijn. En ook ons leven, dat lijkt soms een beetje op een woestijn. Het is soms ook een chaos. Als je bij mij in mijn bureau kijkt, is echt een chaos. Het is echt, het leven is soms een chaos. Het leven zit vol met allerlei moeite en tegenslagen. Het volk Israël trof ook in de woestijn nog allerlei moeite en tegenslagen. Maar ze moesten leren. Ze waren jarenlang een slavenvolk geweest. En nu moesten ze leren dat ze een zelfstandig volk waren. Ze hadden niet eens een leger en dan komt er ineens een vijandig leger aan. Hoe moesten ze daarmee omgaan? Dat wisten ze niet. Het was gelukkig dat God hen hielp. En zo is het ook in ons leven. Ons leven lijkt soms ook een beetje op zo'n woestijn. Ook ons leven, de wereld, kan soms ook een beetje lijken op een woestijn. En ook wij moeten daarin leren om met God, met Jezus Christus, te wandelen. Hoe noemen we dat? Discipelschap. Discipel zijn van Jezus. En God heeft het volk Israël een nieuw land beloofd. En hij belooft ook ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Een nieuwe toekomst. En God wilde van zijn volk een heilig volk maken. Een volk wat tot eer van zijn naam zou leven. Hebben ze niet altijd waargemaakt? Zijn ze niet altijd ingeslaagd? Heel vaak zelfs niet. Maar God wil ook, dankzij Jezus, door wat Jezus heeft gedaan, dat ook wij heilig leven. Tot eer van zijn naam. Ik denk dat zijn zo een aantal van die belangrijke elementen waarin ons leven zo te vergelijken is met dat van het volk Israël. Maar het volk Israël was ook gegeven om een voorbeeld te zijn voor de volkeren hier op aarde. Dat zei God al tegen Abraham. Gods volk was een volk wat een voorbeeld moest zijn voor de volkeren hier op aarde. Dus ook een voorbeeld voor ons. Helaas is het vaak ook wel een beetje een voorbeeld geweest van hoe het niet moet. Maar laten wij leren hoe het wel moet. En laten we daar echt werk van maken. God verlangt er zo naar. En God verdient het ook zo. Jezus verdient het ook zo. Als je dan bedenkt wat voor een prijs hij heeft betaald. En dat hij zijn bloed heeft gegeven om het te strijken aan de deurposten van ons hart. Hij verdient het. Hij is vrijwillig. Die weggegaan om de vreugde welke voor hem lag. Jezus is die weggegaan voor jou en voor mij. Als jij nu zegt van, hé, dat is voor mij nieuw. Dat kan zijn. Dan wil ik tegen jou zeggen, moet je niet weggaan straks. Dan moet je naar mij toe komen of naar iemand anders van het team. Moet je naar ons toe komen en dan gaan we met je bidden. Dat ook jij dat nieuwe leven mag ontvangen. En dat nieuwe leven is dan niet alleen maar één momentje en dan, ik heb ja gezegd tegen Jezus en dan is het klaar. Nee, dan begint er een heel nieuwe weg. Met nieuwe keuzes. Met een nieuwe start. Met nieuwe doelen voor ogen. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En ja, dan zijn Gods gedachten hoger dan onze gedachten. Dan zijn zijn wegen hoger dan onze wegen. En dan mogen we zijn wegen gaan. Mogen we zijn wegen wandelen. En ik hoop zo dat jij, dat u ook dat van harte wil volgen, wil naleven. Dus zeker niet weggaan als je zegt van, hé, hier wil ik graag met je over bidden. Daar zijn we voor. Oké, ik denk dat ik nu wel een beetje alles gezegd heb. We gaan de Heere danken. Dank u wel, Heere, dat u met uw leven die kostbaarheid, dat kostbare leven, dat u dat in de waagschaal hebt gelegd. Dat u die enorme prijs hebt betaald met uw bloed. En dat wij daardoor kunnen zeggen, ik ben vrijgekocht door het hoogste goed en verlost en gereinigd door Jezus bloed. Al mijn schuld betaald door het offerlam. Halleluja. Voor de Heer die het op zich nam. En zo willen we ook deze morgen met alles waar we over kunnen nadenken na vandaag. Willen bidden dat dat ook iets mag zijn wat niet alleen maar ons hoofd bereikt, maar ook ons hart. Want ons hart moet gereinigd worden door het bloed van Jezus. En alleen Hij is in staat om ons leven werkelijk nieuw te maken. Zodat die kloof, die afstand die er was tussen ons en u, dat die kloof weer dichtgemaakt mag worden. En dat er weer toegang is tot de troon van genade. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven hebt gegeven. Dank u wel dat u bent gestorven, maar wat is het fijn om te weten dat u ook bent opgestaan. De dood had geen macht meer. Onmogelijk. U was met wat u hebt gegeven machtiger dan de dood. Machtiger dan de duivel. Machtiger dan elke macht op aarde. Dank u wel. Heer Jezus, hier zijn wij. We willen u volgen, u dienen met ons leven. We willen uw weg gaan. We prijzen uw grote naam. Dank u wel voor alles. Amen.